Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Goedenavond, luisteraars. Wat een prachtige psalm is dat toch. Mijn naam is Bert van den Bos en ik wil graag met u lezen enkele versen uit 2 Koningen 4. En dan begin ik bij vers 38 tot en met 41. Toen Elisa naar Gilgal terugkeerde, was er honger in het land. Terwijl de profeten voor hem gezeten waren, zei hij tot zijn knecht: zet de grootste pot en kook moes voor de profeten. Daarop ging er één naar het veld om groenten te plukken. En hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde coloquinten, zijn kleed vol. Toen hij teruggekomen was, sneed hij die in stukjes in de moespot. Want ze kenden ze niet. Vervolgens schepte men voor de mannen op om te eten. Maar zodra ze van het moes hadden gegeten, schreeuwden ze het uit: de dood is in de pot, man Gods. En ze konden het niet eten. Doch hij zei: haal meel. En hij wierp het in de pot en zei: schep op voor het volk, opdat zij eten. Toen was er niets kwaads meer in de pot. Vooraf wil ik even opmerken dat de boeken Koningen geschreven zijn in de periode van 560 tot 538 voor Christus. En deze twee boeken van Koningen spelen zich af tijdens de Babylonische ballingschap. Gods verbondsvolk wordt door een vreselijk lot getroffen. En dan vragen wij ons natuurlijk af, maar hoe komt dit dan? Het volk is meerdere malen door de profeten gewaarschuwd dat zij hun handel en hun wandel dienden te veranderen. Het volk luisterde echter niet en gaven zich telkens opnieuw over aan afgoderij. Hoe komt dat, dat ze zo volharden? Nu, hun koningen gingen hun volk daarin voor. Het volk verbreekt regelmatig het met God gesloten verbond. En zo leider, zo volk. En God kon dit niet langer aanzien. Met als gevolg de ballingschap. Koningen die het volk op het verkeerde spoor hebben gezet, waren onder andere Salomo. En we kennen Salomo van zijn vele vrouwen uit diverse omringende koningshuizen. We kennen ook Achab en zijn vrouw Izebel. We kennen de geschiedenissen uit de Bijbel rondom Achab en zijn vrouw Izebel. Ze waren niet het voorbeeld van hun voorvader David. Hun voorvader David waren ze zeker niet gevolgd, want die diende wel de Heere alleen. En dan vraag je je zo af, zou er nog hoop zijn voor dit volk? In de verzen die we lazen zien we de profeet Elisa, die teruggaat naar Gilgal. De naam Elisa betekent God redt. Nu, als we horen wat er met het volk in het verleden allemaal gaande is geweest, dan verbaas je je erover dat God een profeet stuurt met de naam God redt. Maar, anderzijds, dit is op zich wel heel hoopgevend. Wat volgt is een beetje een merkwaardig verhaal. We lezen dat Elisa komt in Gilgal. En Gilgal betekent kring. Even ter herinnering. We herinneren ons de doortocht door de Jordaan van het volk Israël. En dan komen ze aan in Gilgal. Het volk, als het daar aankomt, wil uit dankbaarheid een gedenkteken oprichten. En dat doen ze in de vorm van 12 stenen. Die 12 stenen symboliseren de stammen van het volk Israël. En die 12 stenen, die worden in een kring gelegd. Vandaar de naam Gilgal. Kring, dus. Ze komen dus in Gilgal, althans Elisa, en hij ontmoet daar anderen. En in het Bijbelgedeelte staat andere profeten. En die komen daar naartoe, kennelijk om naar Elisa te luisteren. Er wordt een maaltijd klaargemaakt. Er wordt soep gekookt. In het Bijbelgedeelte wat ik voorlas staat moes. Maar laten we ons dat maar voorstellen als dat er soep gekookt wordt. Eén van hen trekt erop uit om de nodige ingrediënten te halen en die zoekt hij in het veld. En wat hij vindt is een soort slingerplant met gele vruchten eraan. Eén zo'n vrucht heeft ongeveer een diameter, een doorsnede, van 5 centimeter. Maar wat wel heel belangrijk is, en die knecht weet dat niet, die plant die hij vindt is giftig. Maar toch, hij komt ermee terug, hij heeft een hele schoot vol met van die vruchten en die brengt hij bij Elisa en ze worden in de pot gedaan en men gaat dus daarvan soep koken. En vervolgens lezen we, verbazingwekkend, ja voor ons niet, want wij weten dat die vrucht giftig is, maar voor die mensen verbazingwekkend, want de soep is niet te eten. Ze is zo verschrikkelijk vies, dat ze uitroepen, de dood is in de pot. Met andere woorden, als we dit opeten, dan zullen we zeker sterven. Elisa, die wordt daar niet koud of warm van, komt daar niet van onder de indruk en zegt, heel simpel, breng me maar wat meel. En ze brengen een meel. Dit is het slechtste meel wat je je voor kunt stellen. En dat wordt in de soep gedaan. Dan hebben we al giftige soep, dan komt er nog het slechtste meel bij wat er is te vinden. Dat alles bij elkaar, daar zou je van verwachten, dat brengt helemaal niets goeds voort. Hij doet het toch in de soep en verbazingwekkend. Alles is oké en ze eten de soep.
Thank you.
U hoorde het prachtige lied, Kroont hem met gouden kroon, gezongen door het Christelijk Nationaal Koor. Ja, een merkwaardige geschiedenis. Zo begonnen we dit verhaal. En nog merkwaardiger is dat je dan slecht meel toevoegt aan slecht eten en zoals we net constateerden, dat dan alles oké is. Dan vraag je je toch af, wat is nu de betekenis van deze geschiedenis? En waarom staat deze hier zo opgetekend? We dienen voor de verklaring hiervan ons in de eerste plaats wel goed te realiseren dat we hier een profetie hebben. Elisa is een profeet en die geschiedenis rondom Elisa is profetie. Het beeld dat het volk wordt voorgehouden is dus een profetisch beeld. Laten we proberen te kijken naar de uitleg hiervan. Immers, de naam van Elisa is God redt. Zou dat ook nu het geval zijn? Laat duidelijk zijn dat het volk er, om plat gezegd maar te zeggen, een soepzooi van heeft gemaakt in hun dagelijks leven. Afgodendiensten. Het ene na het ander volgt elkaar op. En er is geen praten tegen. Welke profeet of er ook komt, en wat er ook aan voorbeelden allemaal gegeven wordt, of het nu de Karmel is of wat dan ook, of er nu Baals priesters om het leven gebracht worden, het doet er allemaal niet toe. Het volk blijft volharden in het dienen van de afgoden. Zoals gezegd, ze maken een soepzooitje van hun leven. En God wil niets liever dan dit te herstellen. Vandaar de opdracht, kook soep. Ja, kook soep. Of eigenlijk staat er met andere woorden, volk van Israël, breng een offer. Breng een offer voor je zondige leven, wat je nog tot nu toe geleefd hebt. Doe iets, volk. Breng een offer. Gooi al je ongerechtigheid, gooi al je fouten, gooi al je zonden, al het gif uit je leven in de pan. Ja, als u goed zoekt in je leven, en dat geldt ook voor ons leven. Als je echt goed zoekt in je leven, zul je niet anders vinden dan een dode, giftige slingerplant. Een slingerplant die zich ook door ons leven heen slingert. Gooi al die giftige vruchten uit je leven in die pan. Gooi al die giftige vruchten in de soep en zie wat het resultaat is. De dood in de pot. Met andere woorden, je leven is niet meer te pruimen. Het is ten dode opgeschreven. Elisa laat gerstemeel, zoals ik al zei, het slechtste meel wat je kunt bedenken, toevoegen. En dan is het toch een uitermate vreemde zaak. Als je giftige planten in de pot hebt, als je het slechtste meel erbij toevoegt, dan zou je toch zeggen, daar kan nooit iets goeds van komen. Giftig soep met slecht meel, dat wordt toch niet goed? Maar hier gebeurt een geweldig wonder. Ze kunnen het eten. Dat staat er. En ze aten het. Er was niets kwaad smeer in de pot. Dit symboliseert ook voor ons hoe we met ons zondige leven omdienen te gaan. Ons zondige leven, wat niet anders is dan eigenlijk een soepzooi. Ook ons wordt gevraagd om een offer te brengen. Uit deze geschiedenis blijkt dat hoe giftig de vruchten in je leven ook zijn, als wij bereid zijn om dat zondige leven, dat verkeerde leven, dat leven dat niet anders leidt dan naar de dood, als we bereid zijn dat leven op te offeren, zal God zelf ingrijpen en ons een nieuw leven geven. God zal altijd zijn belofte waarmaken. God zal ons altijd verlossen uit de ballingschap van ons zondige leven, als wij maar bereid zijn om dat zondige leven op te offeren en aan Hem over te geven. Als wij maar bereid zijn om al dat zondige bij elkaar in de soep te gooien, dan zal Hij er ingrediënten aan toevoegen die ons leven verlossen van al het verderf. Aan het einde van het boek Koningen zien we dan ook dat de eerste tekenen van herstel zichtbaar worden. God maakt altijd zijn belofte die Hij in het verleden aan het volk Israël gedaan heeft, maar die ook daarna bij herhaling aan ons gedaan heeft. Altijd maakt Hij zijn belofte waar, als wij maar bereid zijn om een offer te brengen. Een offer, zoals Christus dat ook voor ons gedaan heeft. Hij offerde zijn eigen leven voor ons zondaren. Hij voegde ingrediënten toe aan ons leven, zodat er voor ons eeuwig leven in het verschiet ligt. Hoe dan ook. Altijd voor ons. Zie, want Hij maakt alle dingen nieuw. Ik wil samen met u danken en bidden. Barmhartige Vader, wat geweldig dat u uw woord gegeven hebt. Wat geweldig dat we deze woorden mogen lezen. Woorden die aanvankelijk erop lijken dat er niets goeds in ons leven is en dat er ook helemaal niets van terecht zal komen. Maar door het grote zoenoffer van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, betekent het dat er redding is, dat er perspectief is, uitzicht naar een toekomst zoals we ons die nauwelijks voor kunnen stellen. Dan is er geen dood meer, dan is er geen rouw meer, dan is er vreugde, eeuwige vreugde, door het zoen- en kruisoffer van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus. Wat een geweldige toekomst hebt u ons beloofd. Leer ons, Heer, door uw Heilige Geest aan uw belofte vast te houden, zodat wij mogen weten en ervaren dat u ook in ons leven, maar zeker ook in onze toekomst, alle dingen nieuw zult maken. Dank u wel dat u zo'n vader voor ons wilt zijn. Amen.